Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 42, het eerste en vijfde vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. 1 en 5 van Psalm 42. Luisteren wij eerst naar de heilige wet van de Heere zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte dit samen met deze woorden. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen nu uit de profetieën van Ezechiël, hoofdstuk 47, de eerste 12 versen. Dus Ezechiël 47, de versen 1 tot en met 12. En wij zingen daarna uit Psalm 63 het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. Dus het eerste vers van Psalm 63 na de schriftlezing. Daarna bracht hij mij weer tot de deur van het huis en ziet er vloten wateren uit van onder de dorpel van het huis naar het oosten. Want het voorste deel van het huis was in het oosten. En de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde van het huis van het zuiden van het altaar. En hij bracht mij uit door de weg van de noorderpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort. De weg die naar het oosten ziet. En zie, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand. En hij mat 1000 ellen. En hij deed mij door de wateren doorgaan en de wateren raakten tot aan de enkels. Toen mat hij nog 1000 el en deed mij door de wateren doorgaan en de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000 en deed mij doorgaan en de wateren raakten tot aan de lenderen. Voorts mat hij nog 1000 en het was een beek waar ik niet kon doorgaan, want de wateren waren hoge wateren waar men door zwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zei tot mij: heb gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot aan de oever van de beek. Als ik weerkeerde, zie, zo was er aan de oever van de beek zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. Toen zei hij tot mij: deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee. in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt overal waarheen een van de twee beken zal komen, leven zal. En er zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen komen en ze zullen gezond worden. En het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat de vissers aan dezelfde zullen staan, van Engedi tot en Echleïm toe. Er zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vrucht voortbrengen, want zijn wateren vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijs, en zijn blad tot heling. Tot zover de schriftlezing. Laten we de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. O Heere, dat ziel en lichaam mogen hijgen en dorsten naar U. Dat dat zo mogen zijn bij jong en oud, klein en groot. In deze wereld, waarin zoveel nood en dood is, natuurgeweld en oorlogsgeweld. Wat een leed, wat een ellende. En we moeten het belijden, Heere. We hebben dat kwaad niet aan U te danken, maar aan onszelf te wijten. Door onze afval van U, de God van het leven. O, wij bidden voor alle die in nood verkeren, die gemarteld en uitgemergeld worden, gedood. Jongeren en ouderen, help toch, barmhartige Heere. Uw grote naam ter eer. Laat hulp geboden kunnen worden. En geef dat wij alle onze taak daarin ook verstaan. Wat een wonder van uw goedheid en van uw trouw. Dat wij, o Heere, wij zullen ook nu bidden voor degene die zojuist niet goed werd. Heere, U weet alle dingen. U weet wat nodig is. Ook voor degene die zojuist uit de kerk moest gedragen worden. Wilt u in alles voorzien. Neem voor uw rekening, heren. We zijn zulke broze mensenkinderen. We worden het elke keer weer gewaar. Dat het leven een damp is en dat de dood ook ieder uur wenkt. Maar u bent toch die God van het leven. Groot van goede tierenheid. Wil nog herstel geven. Wil alles geven wat nodig is. Trouwe heren, ontfermt u zich in uw goedheid. O, u overlaat ons nog dag aan dag met uw gunst bewijzen. Het is een teken van uw verdraagzaamheid, van uw barmhartigheid. Dat wij nog zijn die we zijn. Als we het nog nooit gezegd hebben, eerlijk beleden aan u. Het zijn de goede tierenheden van u, o Heere, dat wij niet vernield zijn. Geef dat we het leren zeggen. Wat erg als we dat niet zien. Als we daaraan voorbij leven. Want u bent het zo waard om geloofd en gediend en geprezen te worden. Dat u loven met diepst ontzag. Vanuit onszelf doen we dat niet. O Heere, bewaar ons ervoor dat het maar schijn zou zijn. Wil ons bekeren tot u, die God van het leven, van binnenuit vernieuwen. Dat is toch uw werk, o Heilige Geest. U kunt blinde ogen openen. En daar bidden we om. Ook nu. Dat we de koning mogen zien in zijn schoonheid. De schoonheid dat genade op zijn lippen is uitgestort. En dat we daarvan nog mogen horen. Ook op deze dag. Kom in ons midden naar uw eigen beloftewoord. Zend uw licht en uw waarheid. Geef ook verdieping in het geloofsleven bij uw kinderen. Dat we niet verachteren in het geloof. Maar dat u in u mogen groeien en bloeien. U gaat door met de prediking van het evangelie tot de laatste dag, tot op de grote dag van Christus. Zegen de prediking van het woord. Wil de dienaren die het uit hebben te dragen ook verlichten met uw Heilige Geest. Dat we het niet van onszelf verwachten en dat we niet spreken wat we zelf ervan vinden, maar dat we alles samen op de kansel en onder de kansel aan uw voeten terechtkomen. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald en honger en dorst naar uw gerechtigheid, want dan zullen we verzadigd worden met het goede van uw woning. Ontfermt u zich over de zieken, heren, thuis of in het ziekenhuis of elders. Ook degene die met ons meeluisteren, geef dat wij een goed moment mogen hebben en dat we samen het mogen verwachten van Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Bidden voor alle die moeite, zorgen en ziekte hebben. In aanvechting en bestrijding. Geef ook daarin wat nodig is. Opdat ze van kracht tot kracht voort mogen gaan. We mogen u hartelijk dank zeggen, heren. Voor het feit dat er ook nog weer een zoontje geboren mocht worden. In het gezin van broeder en zuster Bos. Wilt u ze nabij zijn, mag dankbaarheid zijn voor uw goedheid, voor uw trouw, heren. Maar er is nog meer nodig. Dat wonder van de wedergeboorte, dat u wilt schenken. Daar wilt u ook ouders voor gebruiken. De middelen gebruikt u toch daarvoor. Laat het zo mogen zijn, dat dit leven zal mogen opgroeien tot eer van uw grote naam. U bent die God die ook in dat opzicht juist wonderen werkt. Neem het gezin onder uw hoede. We bidden ook voor de vacatures in de kerkenraad. Heren, wilt u er zelf in voorzien? Wees ook met broeder Rietveld, die niet herkiesbaar zal zijn. Geef, heren, dat de arbeid die hij heeft mogen verrichten toch ook tot opbouw van de gemeente mag zijn. Wat gedaan is uit liefde tot u, dat zal toch zijn waarde houden. Dat blijft bestaan. Wees met onze overheid, ook in deze tijd van kabinetsformatie. Ach, heren, laat het uw goedkeuring mogen wegdragen. Want niet wat wij ervan vinden is belangrijk, of wat wij ervan maken. Maar laat het uw goedkeuring mogen wegdragen. Wees met ons vorstenhuis. Geef gebogen knieën aan de troon van uw genade. Houd uw kerk, uw dag, uw woord, uw dienst in stand. En wil in al die dingen ook heerlijk voorzien. We bidden ook voor het evangelisatiewerk, ook vanuit deze gemeente. Kinderevangelisatie ook. Dat het evangeliewoord mag doorklinken in het hart. Weerklank mag vinden in levens van jongeren en van ouderen, Heere. We zijn afhankelijk van uw zegen. We mogen zaaien. En wat een heerlijk iets dat u ons de gelegenheid daarvoor geeft. En ook de middelen. Wilt u het zegenen. Ook het catechisatieseizoen dat weer mag beginnen. Geef de catechisanten wat ze nodig hebben. Laat er honger zijn naar het woord. Geef dat ze het al een voorrecht mogen zien. Dat zij in alle vrijheid kennis mogen nemen van uw woord. Dat de waarheid is. In deze tijd waarin zoveel leugen wordt verspreid. Maar uw woord, dat kan toch schoon we alles missen door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Wees met de catecheten en ook de assistenten. We bidden ook of u de plannen voor de uitbreiding van het kerkgebouw, zalen, de aanbouw achter de kerk wilt zegenen. Laat ook dat tot opbouw van de gemeente mogen zijn. En geef bovenal dat door dat alles heen levende stenen mogen worden toegevoegd in dat gebouw dat naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Heren, was en reinig ons door het dierbare bloed van het Lam. Wij kunnen vanuit onszelf uiteindelijk ons niet zaligen. Maar het komt bij u vandaan. En u bent die bereidwillige God die genadig uit de hoge ziet. Wie op uw bijstand wacht, wil dan zo in ons midden zijn. En hoor ons gebed in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 65, daarvan het tweede en het zevende vers. Dus 65, tweede vers, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Zevende vers, de Godsrivier doet geovervloeien. En wat er verder volgt, 2 en 7 van Psalm 65. Thank you. Gemeente de Koster heeft me zojuist verteld dat de zuster die tijdens het gebed onwel werd en de kerk moest worden uitgedragen, dat het met haar goed gaat en dat zij naar huis is gegaan. Daar zijn wij dankbaar voor. Het woord dat vanmorgen onze aandacht vraagt, dat vindt u in het gelezen schriftgedeelte Ezekiel 47. Een kerntekst daaruit, 9e vers, het laatste gedeelte. En het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Zingen we na de prediking uit Psalm 1, het tweede vers. Het wassende water. Misschien kent u de titel van een boek van Herman de Man. Het gaat over een boerenzoon die in de Lopikerwaard, dat is ongeveer in 1850, 1900. Een jonge man die in opstand komt tegen het boerenleven, het is een boerenzoon. En ook in opstand komt tegen zijn protestantse achtergrond, afkomst. Het geloof betekent vrijwel niets voor hem. Maar er komt verandering als de Lopikerwaard onder water komt te staan. En dan roept hij tot God om hulp. En dan vindt hij de weg terug naar de kerk. Het wassende water. Het gaat in het gelezen schriftgedeelte ook over wassend, dat is toenemend, stijgend water. Een beek die uit de tempel voortkomt en steeds breder en dieper wordt. Het is een van de oudtestamentische teksten om het werk van de Heilige Geest aan te geven. De Heilige Geest, en dat weten de kinderen ook wel, van Pinksteren. De Heilige Geest wordt niet alleen aangeduid onder het beeld van wind, maar ook van vuur. Op de Pinksterdag waren er tongen als van vuur op de hoofden van de discipelen en er was een geluid als van een geweldig gedreven wind. Maar de Heilige Geest wordt ook aangeduid met water. Water dat zorgt voor leven. Zonder water geen leven. En daarom wordt het werk van de Heilige Geest ook verschillende keren voorgesteld onder dat beeld van waterstromen die God zal uitgieten. Wel, vanmorgen dus over dat wassende water van de Heilige Geest. We letten op drie dingen. De oorsprong ervan, de groei en de zegen. Dus de oorsprong, de groei en de zegen van dat wassende water van de Heilige Geest. Eerst dus die oorsprong. Ezekiel was een van de profeten die evenals Jeremia de rampen en het onheil van het volk Israël van heel nabij hebben meegemaakt. 11 jaar voor de inneming van Jeruzalem was hij met de voornaamste van het volk weggevoerd naar Babel. En daar is hij door de Heere tot profeet geroepen en moest hij de naderende gerichten aankondigen, met name de ondergang van Jeruzalem. Het volk wilde dat niet geloven. Dat kon niet waar wezen. Jeruzalem, een puinhoop, tempel verwoest, en toch gebeurde het. Ziet u, je kunt wel denken dat het met de bedreigingen van de Heere wel mee zal vallen, ook als het gaat om het einde van de wereld. Maar dan vergissen we ons. Dan kun je vergissen. Laten we erop letten dat we bereid zijn om de Heere te ontmoeten. Nadat stad en tempel verwoest zijn, mag Ezekiel dan evenwel het herstel van Israël aankondigen. En daartoe ontvangt hij visioenen, dat zijn gezichten in wakende toestand, geen dromen dus. Hij ontvangt dus visioenen om die ballingen te bemoedigen. Ze dachten dat het gedaan was met het volk van God. Dat alles dood was, dat alles zou verzanden. Maar dan wordt Ezekiel in hoofdstuk 40 in de geest door de Heere meegenomen naar Jeruzalem, waar hij dan een prachtige nieuwe tempel te zien krijgt. En dan komt er een man bij hem om uitleg te geven. Een hemelbode. Want zijn gedaante was als koper en in zijn hand had hij een linnen snoer, een koord en een meetriet, een meetlat in zijn hand. En hij krijgt van boven dus, Ezechiël, onderwijs. En als Ezechiël dan allerlei dingen van die tempel, die nieuwe tempel gezien heeft en uitleg heeft gekregen, en dat kunt u lezen in de hoofdstukken 40 tot en met 46, wordt dat allemaal uitgelegd, dan wordt hij door die tolkengel bij de deuren van de tempel gebracht. En zie, vers 1, er vloten wateren uit van onder de dorpel van het huis naar het oosten. Dit visioen, dat was niet bedoeld om erop te wijzen dat de tempel herbouwd zou worden na de ballingschap zoals dat gebeurd is door Zerubabel. Want die tempel is niet herbouwd naar dit bestek. Nee, wat Ezechiël te zien krijgt, dat stijgt daar ver bovenuit. Hij krijgt zicht op het rijk van God dat komen zal en dat niet dood zal lopen, dat niet zal verzanden. Ezechiël die mag het Messiaanse heil beschrijven in de beeldspraak van een tempel. En de profeet ziet dan water komen van onder de drempel van de oostelijke ingang van de tempel. En hij ziet hoe dat water langs het altaar in de voorhof stroomt en waarschijnlijk daar verdween in onderaardse gangen, waardoor altijd dat offerbloed wegstroomde. In ieder geval, het werd onttrokken aan zijn gezicht. En dan wordt hij door die tolkengel door de noorderpoort naar buiten geleid, want die oostpoort die mocht alleen door de koning worden geopend, omdat de heerlijkheid van de Heere daar doorheen was gegaan. En dan wordt Ezechiël weer gebracht, als hij door die noorderpoort gegaan is, bij de oostpoort. En dan ziet hij dat het water daar onder de rechterzijde van de poort tevoorschijn komt en verder stroomt naar het oosten. Water. Beeld van de Heilige Geest die uitgestort is op de Pinksterdag. Het was beloofd, ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten, Jesaja 44. Water. Dat is beeld in de Bijbel voor leven, vruchtbaarheid door de Heilige Geest. Het water des levens waarover zo vaak wordt gesproken in de Bijbel. O, al gij dorstigen, kom tot de wateren. U zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen van het heil. Bekende teksten. En denk eens aan Joël die profeteerde dat er een fontein zou uitgaan uit het huis des Heren en het dal van Sittim zou bewateren. In Joël 3 staat dat. En om nog iets te noemen, Zacharia 14. Levende wateren zullen stromen uit Jeruzalem. In de woestijnreis ontving het volk niet alleen manna, maar ook water uit de rotssteen. Water, dat is noodzakelijk. Anders is er geen leven. Maar waar komt het vandaan? Moet je op letten, jongelui. Het komt van God. Van onder de drempel van de tempel. Nou, als dat bij ons thuis zou gebeuren, water onder een drempel vandaan, dan zou er iets goeds fout zijn. Goed fout. Dan moet er ingegrepen worden. Maar hier niet. Die drempel, dat geeft de toegang aan tot God. Er staat ook, wij hebben de springader van levend water verlaten om onszelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. En zie, nu komt God tot de mens met een stroom van heil. De Heilige Geest komt van boven, dat zie je ook in Handelingen 2. Er kwam uit de hemel een geluid als van een geweldig gedreven wind. Het leven van Gods Geest komt hier bij de mens vandaan. Echt niet. Er woont in ons geen goed. De bron ligt in Gods liefdeshart. Johannes zegt het ook terecht, wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar hoe kan dat? Wij mensen liggen immers door onze zonde midden in de dood. Ja, dat wordt in dit visioen ook aangegeven, doordat die stroom gaat door een dor en droog gebied. En dat gaat naar de Dode Zee. En het maakt dat water gezond en dan komt er overal vruchtbaarheid, leven. Maar moet u opletten, het gaat langs het altaar, het brandofferaltaar. Dat wil zeggen, er is geen leven buiten Christus om. In Christus alleen kan God genade schenken. Je ziet in Openbaring 22 hetzelfde. De stroom van levend water komt voort uit de troon van God, staat er, en het lam. En ik zag een zuiver rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomend uit de troon van God en van het lam. Het lam dat daar staat als geslacht. En dat wil zeggen, leven is er alleen door de Heer Jezus Christus. Daarvoor heeft Hij als borg moeten lijden en sterven. En zo alleen zal het leven, alles waarheen deze beek komen zal, alle heil, alle zaligheid, is uit Hem. Oh, wat een wonder. Wat wij zouden mogen verwachten als we zien wie wij door onze zonde voor de Heere geworden zijn. Een wassende vloed van oordeel zouden we dan maar mogen verwachten. Maar o wonder van genade. Onze Heer Jezus Christus heeft dat opgevangen. Al Gods golven en baren gingen over Hem heen. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zou gaan. Maar het eeuwige leven zou hebben. In geen andere weggemeente kan God nog met ons te doen hebben. Dat is verootmoedigend. Maar tegelijkertijd bemoedigend dat de Heer hier laat zien dat het kan. Alleen op deze wijze. Die wateren stromen langs het altaar. Ze gaan de weg van het altaarbloed. De genadewerking van de Geest is vrucht, zou je kunnen zeggen, van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest gaat uit van de Vader en van de Zoon. Daar zie je het weer. Opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, deelt Hij nu zijn gaven en gaven, de gaven van de Geest, maar ook de gaven van de Geest, uit zijn volheid. En wie kan de druppels tellen van die stroom? De nieuwe wereld die komt niet op uit onze menselijke mogelijkheden. Er zijn er wel wat die vandaag zeggen en er nog steeds in geloven. Ja, wij mensen, wij moeten het doen en wij zullen het maken. En als we dit doen en dat doen, dan komt het dan wel goed. Nee. Die nieuwe wereld die komt niet op uit onze menselijke mogelijkheden en prestaties. Verwacht het ook niet van je eigen kracht en moed en volharding. Ook niet in het geestelijke leven. We zingen toch, welzalig Hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Het moet van boven komen. Ja, inderdaad. Dat komt het ook. En daarom kan het. Daarom is het ook Pinksteren geworden. Daarom is er hoop in een hopeloze wereld en in nood en dood. Ook vandaag, bij de almachtige en barmhartige God vandaan. Al deze dingen zijn uit God, uit Hem, door Hem en tot Hem. Dus dat is het eerste. Dat we goed moeten zien, die oorsprong bij de Heere vandaan. Daarom alleen is er nog zaligheid te verkrijgen. Daarom alleen kun je nog geholpen worden. Daarom alleen kan het goed komen. Eeuwig goed. Maar nou die groei. Het is wassend, toenemend water. Dat water van die tempelbeek groeit en neemt toe in breedte en in diepte. Het blijft niet bij wat druppels. Het blijft niet sijpelen, zo begint het wel, want in vers 2 staat eigenlijk een woord in de grondtekst dat betekent druppelen, borrelen. Zo begon dat. Wonderlijk is dat. Dat gaat tegen de natuur in, want hoe verder van de bron af, des te minder het water wordt, totdat het soms helemaal verzandt. Maar dit is ook het wonderwerk van God, zijn genadewerk. Die stroom die wordt hoe langer, hoe breder, dieper. Ze vloeit al verder over deze aarde. De rivier Gods is vol water. Het begint heel klein. Onbeduidend. Een stroompje onder die drempel door. En dan moet Ezechiël met die man die hem uitleg geeft mee. Hij gaat meten. En jongens en meisjes, telkens naar 1000 L, dat is ongeveer 500 meter, laat hij Ezechiël dan aan zijn lichaam constateren dat dat water ongekend snel toeneemt. Ezechiël moet het water in. Proefondervindelijk maakt de profeet kennis met de diepte van dat water. Eerst 10 centimeter diep, tot de enkels. En dan nog eens 500 meter verder, tot de knieën. En nog eens 500 meter tot de heupen. En nog eens, ja, en toen kon hij niet meer staan. Hij moest zwemmen. Zo hoog stond dat water, zo diep was het. En dat binnen een afstand van 2 kilometer. En daarin geeft de Heer nou een troostvolle prediking. Dat het werk van God doorgaat. Het lijkt te mislukken. Ook in deze tijd. Het lijkt te verzanden. Maar het zal niet doodlopen. Even was Ezechiël dat water kwijt. Weet u wel? Toen hij door die Noorderpoort moest. Hij was het even kwijt. Ja, zo is dat soms ook bij hen die de Heere lief gekregen hebben. Je mocht de genade van de Heere ervaren. Maar soms zijn er van die tijden, ogenblikken, dat er schijnbaar niets van te bespeuren valt. Maar kijk eens. Die stroom van Gods genade gaat door. Het goede werk dat de Heere begonnen is, dat zet Hij voort. En die stroom die is zo diep, dat het voor een mens niet te peilen is. Ezechiël moet zwemmen. Was dat ook niet zo op de Pinksterdag? Begon met een heel klein kringetje. Het leek heel onbeduidend, 120 personen, tot de enkels. En op de eerste dag, 3000 die werden toegedaan. Tot de knieën. En daarna 5000. En vervolgens door heel Judea en Galilea heen, Samaria, dan komt het tot de heupen. En dan gaan de apostelen de wereld in, te beginnen bij Jeruzalem. Eerst was het daartoe beperkt, maar weldra breidde het zich uit. De stroom van het water zoekt zijn weg over deze aarde. Die stroom die breekt zich baan tot aan het uiterste van de aarde. Het is ook hier gekomen. Er zit groei en diepte in het werk van God. En we weten zelfs niet hoe diep de wateren van Gods ontfermende liefde reiken. Zo krijgt nou Ezechiël te zien dat dat werk van de Heilige Geest doorgaat. Hij krijgt iets te zien van het werk van de Geest, van die genadestroom die gaat vloeien op de Pinksterdag. Ja, die vraag die wordt vaak gesteld, gaat het wel goed met de kerk? Het is geen aflopende zaak. Er zijn zulke ontmoedigende berichten in onze tijd. Kerken die gesloten worden, die afgebroken worden, een andere bestemming krijgen, noem maar op. Kerkverlating, u kent het allemaal wel. Is de geestenstroom niet ondieper geworden, juist in onze tijd? Is het niet verzand, verdampt, verdroogd? Nou weet u, als de kerk een zaak van mensen was, zou het een verloren zaak zijn. Maar het is Gods zaak. En de Allerhoogste maakt het goed. Dat laat hij ook hierin zien. Het gaat door en het zal doorgaan, totdat, zo staat het toch, de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Hoe is dat mogelijk? Het offer van Christus vervloedig genoeg is. Uit zijn volheid schenkt hij genade op genade. Het werk van de Heren is niet een grote mislukking. Nee, hij gaat door. Hij laat niet varen, zo begonnen we toch ook. De werken van zijn handen. In dat vertrouwen mogen we kerk zijn, ook vandaag. Als je de Heere lief krijgt, dan begint dat vaak ook klein. De Bijbel spreekt ook over een opwassen, een toenemen in de genade. Dat betekent niet dat je je steeds beter gaat voelen, om het zo maar eens te zeggen. Nee, steeds dieper wordt juist beseft hoe groot je zonde en ellende zijn. Maar je wordt ook steeds dieper ingeleid in die stroom van Gods barmhartigheid. In zijn heilgeheimen. Het werk van Gods geest dat verdiept zich. Er zijn trappen in het geestelijke leven. Dat zie je in de Bijbel. Het is niet overal even diep. De Bijbel spreekt over pasgeborenen, zuigelingen in de genade. Maar ook over vaders en moeders in Israël. Gekrookte rieten. Maar ook eikenbomen der gerechtigheid. En naarmate de genade toeneemt, wordt ook de kracht van de mens gebroken. De genade neemt zo de overhand, dat je alle grond onder de voeten verliest. Zoals hier bij die stroom. Ezechiël verliest de grond onder de voeten. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. De wateren van zijn ontfermende liefde, het wordt zwemmen. Uw kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, zegt de dichter. Ik kan er niet bij. Dus verdieping. Dan kun je het niet meer doen met het oude. Dan hunker je naar meer. Mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u. Om hem steeds meer te leren kennen. De Heere laat ook niet ineens alles zien. Je zou eronder bezwijken. In Ezechiël 36, daar zegt de Heere, ik zal het beter maken dan in uw begin. God wil niet dat wij op hetzelfde punt blijven staan. Dat is ongezond. Niet dat u, dat jij, dat wij in staat zouden zijn om dat te veranderen. Maar let op Gods toezegging. De Heilige Geest, heeft hij gezegd, zal u in alle waarheid leiden. Hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Daarom is het zo belangrijk om dat woord te onderzoeken. Dat is de weg waarin de Heer dat leven geven wil. Leven aan de ziel. Maar ook waarin en waardoor de Heer juist verdieping wil geven. Zo belangrijk ook voor ouders. Dat je je kinderen daarmee bekend maakt. Neem daar toch de tijd voor. Want de duivel is zo geraffineerd in deze tijd. Maakt hij ons druk. Neem er de tijd voor het allerbelangrijkste. Eén ding is nodig, staat er toch. Dat je samen rond dat woord en nu ook weer catechisatieseizoen begint. En het verenigingsleven weer een aanvang mag nemen. Heerlijk. De Heer geeft ons nog mogelijkheden, de Heer geeft ons nog vrijheid en we hebben zoveel middelen ook op dat gebied om het woord te onderzoeken. Dat we doen zoals die edele Bereërs, dat we de schriften onderzoeken. Genade neemt zo de overhand, dat je alle grond onder de voeten verliest. Dan ga je helemaal onder. Kijk, er zijn mensen die met hun godsdienst iets worden. Ze komen er bovenop. Ze worden er groot mee. Je ziet ze niet ondergaan. Dat is heel erg. Hij moet wassen. Ik minder worden, zei Johannes de Doper. De discipelen wisten ook niet alles in één keer. Maar dit is er wel. Je begeert hem steeds meer te leren kennen. Denk eens aan Paulus. Hij zegt dat in Filippenzen. Opdat ik hem kenne, de kracht van zijn opstanding. Dan zou je zeggen, ja maar Paulus, je hebt de Heer toch leren kennen. Je hebt toch dat meegemaakt op weg naar Damascus. Je ogen gingen toch open. Je hart. Ja, maar er staat eigenlijk een werkwoord wat aangeeft. Opdat ik hem steeds meer leer kennen. Daar gaat het om, die verdieping. Meerdere kennis van de Heer Jezus Christus. Zijn wij de grond onder onze voeten wel eens kwijtgeraakt. Om helemaal door dat water van de genade gedragen te worden. Heer, ik moet het alleen van uw genade hebben. En die genade die is genoeg. Omringd door zijn goede tierenheid. Dat je aan het eigendom mag weten van de Heer Jezus Christus. In leven en sterven. Heer, laat mij maar niet mijn lot beslissen. Zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, wat zou ik mij vergissen als u mij de keus liet. En je zo helemaal laat dragen door die genade van de Heer die hij aanbiedt, ernstig en welgemeend. Die stroom die gaat nog door, gemeente. Ook in deze wereld, ook vandaag. Door de stuwkracht van de geest. Maar nu komt het erop aan of die stroom ook door u, door jou, door mijn leven gaat. Staan we misschien nog aan de kant? Aan de zijlijn? Ezechiël moest het water in. Zo wordt het ervaren. Hij liet mij door het water gaan. En zegt de Heer het niet. Kom tot de wateren. Wat een uitnodiging. Milde overvloed is er bij deze God. We hebben dus die oorsprong gezien. De groei. Maar nu ook de zegen van dat wassende water. Want die stroom uit het heiligdom heeft niet alleen groeikracht, maar ook geneeskracht. Dat wordt ook gezegd. In vers 8 staat dat het water naar beneden stroomt, naar het oostelijk gebied in de vlakte. Dat is die streek tussen Jeruzalem en Jericho. En dan in de zee, daarmee wordt bedoeld de dode zee, terechtkomt. En wat gebeurt er dan? Dat water van die dode zee wordt gezond. En alles zal leven waarheen deze beek komen zal. Tussen Jeruzalem en de dode zee ligt een heel dorre, dode streek. En daar gaat die stroom dus doorheen. Die dode zee die draagt die naam terecht. Ze is dood en brengt dood. Jongens en meisjes, die kennen de geschiedenis wel. Hoe dat gekomen is. Denk eens aan Sodom en Gomorra. Die lagen daar, die steden. De Heer is door het hemelvuur verwoest vanwege hun zonde. Maar het was eens een bloeiende vlakte. Er staat in Genesis 13 dat Lot, hij mocht toen kiezen, hè, waar hij heen zou gaan. Dat Lot zag dat die vlakte was als de hof des Heren. Als de hof des Heren, een soort paradijs. Maar die steden, ze zijn verzwaveld door het hemelvuur. Een zoutzee is geworden. Alles spreekt daar van de macht van de dood en van de vloek. Er kan geen vis in dat water leven. Zo hoog is dat zoutgehalte. Geen vogel vliegt er boven vanwege die dampen. Dat was Gods straf. Omdat ze niet geluisterd hadden naar de stem van de Heere. Een poel van dood en verderf. Het water van die dode zee doet alles sterven. Is dat nou niet te veranderen? Door ons niet. Miljoenen liters zoet water stromen er dag en nacht uit de Jordaan in de dode zee. Maar jongelui, al dat water, dat zoete water, is niet bij machten om die zee gezond te maken. Maar kijk, als die Godstroom der genade daar komt, dan staat in onze tekst, het zal leven. Alles waarheen deze beek komt. Wonderlijk water. Niet alleen wat de oorsprong betreft en de groei, maar dus ook als het gaat om de genezende, levenwekkende kracht van dat water. Ezechiël die is door die tolkengel weer naar de oever van de beek gebracht. Eerst had hij daar geen enkele boom gezien, alleen maar dor, kaal, onvruchtbaar land. En toen hij terugkeerde, was dat anders. Aan beide zijden bomen. In zo'n korte tijd is er een beter bewijs van de vernieuwende kracht van dat water. Water, niet alleen drinkbaar, maar ook vruchtbaar, met een overvloed van kleine en grote vissen. Hoe schoon de wereld ook lijkt, in dit visioen wordt ons een beeld gegeven van de werkelijkheid door de zonde. Het is een onvruchtbare vlakte. Deze wereld, doornen en distelen brengt het voort. Alle middelen die aangewend worden om deze dode wereld te genezen, bedorven mensen beter te maken, falen. U ziet het toch wel? De goddeloosheid wordt toch alleen maar groter. Het wordt toch alleen maar erger. En de Heer heeft het ook gezegd. De wetteloze. De mens van de wetteloosheid die zal toenemen. Moord en doodslag. Het loon dat de zonde uitbetaalt, dat is de dood. Maar nu wordt Ezechiël hier ook getoond dat de genadegift van God eeuwig leven is. Alles komt tot leven. Er staan bomen langs die tempelstroom, geneeskrachtig, voedzaam. Wat eens een zoutzee was, wordt een zee met levend water. Veel vis, vissers erop, visserijbedrijven erlangs. We hebben het gelezen. Hoe heerlijk is deze profetie aanvankelijk vervuld op de Pinksterdag. Toen ontstond een nieuw leven. Volkeren wierpen de afgoden weg, de christianisering, ook van Europa. Wat een verandering. De geest is het die levend maakt, staat er. Vruchten komen openbaar. Droefheid naar God over de zonde, dat je er verdriet over krijgt. Dat je de Heere niet geëerd en gediend hebt. Terwijl hij zo zeer het waard is om gediend te worden. Geloof, hoop, liefde, blijdschap, zachtmoedigheid, matigheid. Kent het wel uit Galaten. Vrucht van de geest. Vissers zullen er staan aan de kant. Dienaren van het woord heeft de Heere gegeven. Ik zal u vissers van mensen maken. Ze hebben niet anders te doen dan de netten uit te werpen. En God zelf zal voor de vis zorgen. Het beeld van de wereld buiten God. Van uw, van jouw leven, van ons leven, van nature. Dat is een stroom van ongerechtigheden. Maar er is meer te zeggen en er is meer te zien, gemeente. En dat zien we hier in Ezechiël 47. Ons weerspannig overtreden, zegt een dichter, verzoend en zuivert gij. Die dode zee, dat is beeld van dood en verderf. Maar daar gaat nou die stroom doorheen en dan komt er leven. Vers 9 en 10. Waar vroeger verderf was, is nu leven en vreugde. Hoe kan dat? Nou, weer even terugdenken. Dat water stroomt langs het brandofferaltaar. Daarop werd het offer gebracht. Verzoening, reiniging bij de gratie van het lam. Hij die plaatsvervangend de straf wilde dragen en alles wilde opbrengen wat nodig was naar het recht van God. Hij is het geheim, gemeente. De rivier komt uit die troon van God en van het lam. Maar dan is er ook alles te verwachten voor doden in zichzelf. Want dat water, oh, dat kan overal bij. Tegen water is niets bestand. Dat geldt zeker van de Heilige Geest. Hij zal het uit Christus nemen en het u verkondigen, zei de Heer Jezus. Vergeving van zonde, dagelijkse vernieuwing van het leven. Dat was nou de heilsboodschap, het evangelie dat Ezechiël aan die ballingen daar in Babel mocht verkondigen. Voor een volk dat zucht onder de vloek van de wet. Het zal leven overal waar die beek komen zal. Het zal gezond worden. Alles. Overal waar die godstroom der genade kwam. Waar het woord van de Heere werd gepredikt. Werden zondaren toegebracht. Veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als door des Heere Geest, staat er. De kanttekenaar op de Statenvertaling die wijst er ook op. Dat die wateren afbeelden de gezonde en zaligmakende leer van het evangelie met de overvloedige gaven van de Heilige Geest onder het Nieuwe Testament. En die geestgemeente, die komt tot ons en over ons in de verkondiging van het evangelie. Het is zo dichtbij. Nabij u is het woord, staat er. Blijf niet aan de kant staan, jongelui. De geest is het die levend maakt. Die geest is beloofd. En daar mag je een beroep op doen. Dat wil de Heer juist zo graag. Dat is dat pleiten op zijn woord. U hebt het toch gezegd, Heer. Dat is de weg waarin de Heer dat leven wil schenken en verdiepen. Zal de Vader de Heilige Geest niet geven aan hen die daarom bidden? Zei Jezus toch zelf? En die discipelen die waren op de Pinksterdag toch biddend bij elkaar? Ruis, o Godstroom der genade, in gemeente en huis en hart. En laat in uw gezond zich baden wat gebogen gaat door smart. Stroom, o Heilige Geest, te neder op het uitgedroogde land. en de bloemen bloeien weder, haast verwelkt door zonnebrand. En wanneer die stroom niet in ons leven komt, is alles levenloos. Maar als die stroom op verborgen wijze gaat stromen in je leven, dan gaat de woestijn bloeien. Dan komt een nieuwe levensvreugd, nieuwe levenskracht. Dan wordt het anders dan vroeger. Dat is te zien, dat is te merken. Dan krijg je andere vrienden, andere vijanden, andere inzichten, andere bedoelingen, een andere hoop, andere vrees, andere lusten en lasten. Er komt levend geloof. Ja, want er is ook doodgeloof. Ja, ik geloof en men gaat gewoon de eigen gang. Nee, levend geloof. Je ziet aan die oevers bedrijvigheid, dat wordt hier beschreven. En zo is dat ook in het geestelijke. Dan worden we werkzaam met de belofte die de Heere zelf heeft gegeven. Dan komt er strijd, maar die goede strijd van het geloof. Dan komt er een levend gebed, want er is ook een dood gebed hoor. Dat je het zomaar wat opzegt, want ja, je bent het nou eenmaal gewend en je denkt er eigenlijk niet naar. Hebben we eigenlijk wel gebeden, hebben we wel gedankt. Maar dan komt er een levend gebed. Dan ga je met vrijmoedigheid naar de troon der genade om je hart uit te storten voor de Heere. Dan kun je je zorgen aan hem kwijt, je zonde, je verloren leven. Er komt een levend gemis, want ach, ja, we kunnen er soms over praten. Zo van, ja, we missen allemaal God van nature, ja. Maar een levend gemis, dat is wat anders. Wat is dat dan? Daar kun je het niet in uithouden. U zoekt mijn hart. Wie heb ik nevens u? Nevens u is er niets. Denk aan dat heigend hert, waar we van gezongen hebben uit Psalm 42. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Er komt een levende smart over de zonde, Heere. Ik heb tegen u misdreven, gedaan wat kwaad was in uw oog. O, neem uw heilige geest toch niet van mij. U zou er alle reden toe hebben. Er komt een levende vreugde ook. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Een blij vooruitzicht. Wat een toekomst. Altijd bij de Heere zijn. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Altijd voor hem mogen leven. Nooit zonde meer. Er komt verdieping in het geestelijke leven. Meer en meer zekerheid ook. Vertrouwen op de Heere. Want dat is ook, dat moet groeien. De Heilige Geest is niet alleen de geest van de uitbranding en van het oordeel, maar ook de geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar ook de geest die doet roepen, Abba, lieve Vader. Die geest die, zoals de schrift zegt, getuigt met onze geest dat je een kind van God bent. Maar dat gaat in deze weg. Evangelie dat oefent een vernieuwende invloed uit op de omgeving ook. Dat laat een zegend spoor na. Dat zie je toch in dit visioen. Er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd. De dode zee wordt gezond. De woeste omgeving tot een paradijselijk landschap. En dat is niet te danken aan de kracht van mensen. Aan de ijver van mensenkinderen. Maar door mijn geest zal het geschieden. Zei de Heer toch ook tegen Zacharia. En let op. Het zijn geen sierbomen langs die kant. Maar spijsbomen. Vruchtbomen. Het blad valt niet af. De vrucht vergaat niet. Tot in de grijze ouderdom zullen ze vrucht dragen. Het is eeuwigheidswerk. De wonderbare kracht school niet in die bomen zelf. Het is er door dat water. Uw vrucht is uit mij, zegt de Heere toch. Ik denk aan de bruid uit het Hooglied. Wat zei ze? Och, dat mijn liefste tot zijn hof kwam en at. En wat zegt ze dan? Van mijn edele vruchten? Nee, van zijn edele vruchten. Zo ben je een zegen voor je omgeving. Stromen van levend water, zegt de Bijbel, zullen uit uw binnenste vloeien. Heeft de Heer Jezus toch zelf gezegd? En hoe is dat nou in ons leven? Staat het bij u of bij jou misschien op laag peil? Je hebt wel andere tijden gekend. Vrucht, uit, bij Bijbellezen. Had je er wat aan? Want avondmaal? Maar moet je zeggen dat het nu anders is? Geen vruchtbaar gebedsleven, het is alles zo koud. Ketst af. Wat is de oorzaak? Nam die stroom van ongerechtigheid weer de overhand? Dat kan, er kunnen verschillende oorzaken zijn, maar dit ook. David, die zei, ik haalde die tekst net al aan, die zei niet voor niets. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Hij beseft dat hij zich die genadestroom helemaal onwaardig had gemaakt. Maar hij vlucht daarmee naar de Heere. Het is te verkrijgen. Bij de Heere. Voor het eerst, als je dat leven nog niet kent. O, doe toch een beroep op die barmhartigheid van de Heere. We leven nog in het heden van de genade. Zijn goedheid is zeer groot. Zeer diep. Het is te verkrijgen. Het zal leven overal waar dit water komt. Er staat niet dat het kan leven. Nee, het zal leven. Zie, dan is er hoop voor mensen die midden in de dood liggen. Ja, zegt iemand, maar we hebben het juist gelezen, maar dan lees je toch ook dat er modderige plaatsen zijn, moerassen die niet gezond worden. Inderdaad. Wat buiten Christus leeft, gaat ten onder. Modderige plaatsen, moerassen. Wel met dat water in aanraking gekomen, besprenkeld met het doopwater. Zelfs de gave van de toekomende eeuw gesmaakt, zegt de Bijbel. Denk even aan de Jordaan met dat zoete water. Goede invloeden die er nog zijn door Gods algemene genade, om het zomaar te noemen. Als gevolg van het evangelie, de verbreiding van het evangelie. Dus die algemene werking van de Heilige Geest. Bijna bewogen om een christen te worden, zei Agrippa. En toch, dat bloed van Christus niet nodig gehad. Er staat ook in de Bijbel toch dat je de Heilige Geest kunt bedroeven. Weerstaan. Gedenk aan de vrouw van Lot, zei de Heer Jezus, bijna gered, maar tot zout overgegeven. Dan komt God met zijn oordeel, net als in de woestijn, allemaal water uit de rots ontvangen. Maar, staat er, ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. En onthoud het goed, de schuld ligt niet bij de Heer. Er is voor de grootste zonde en verdorvenheid genezing. Heeft hij het zelf niet gezegd? Het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u of jou. Als je aan deze genade voorbij leeft. Een van de Eschines heeft eens gezegd. De stroom van levend water beweegt zich door de wereld, door de bedding van het evangelie. En weet u wat wij doen? Dammen opwerpen. Oh, daar zijn wij meesters in, hè, in waterbeheersing hier in Holland. Dijken bouwen. Je kunt er ook naast staan. Naast die stroom. Ezechiël moest erin. U ook. Ik ook. Jij ook. Blijf niet op een afstand staan. Kom tot de wateren, zegt de Heer, ook vanmorgen nog. De Heer heeft de opdracht gegeven dat het leven wekkende en levende woord gepredikt zal worden aan alle mensen, zonder uitzondering. Het wassende water. O gemeente, laat het voor ons allen toch een middel zijn om voor het eerst of opnieuw tot God te roepen om zijn genade, die genoeg is, en de weg terug te vinden naar hem en zijn dienst. Hebt u het gezien, mensenkind? Vraagt die tolkengel in vers 6. En ik vraag het u ook vanmorgen. Namens mijn zender. Hebt u het gezien? Heb jij het gezien? Wat is nodig, hè, dat we erop gewezen worden? Elke keer weer. Hebt u het gezien, mensenkind? Wij zien er zo gauw overheen. Hè? We zijn met heel andere dingen bezig. Hebben ook voor andere dingen. Maar de rivier van God. Hebt u het gezien? Is vol water. Is het ons verlangen. Mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. op de laatste bladzijde van de Bijbel wordt het nog gezegd. Wie dorst heeft, komen. En dan word je bij de dood niet uitgehouden, maar overgeplant in de hof des Heren. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom. Amen. Laten we bidden en danken. Heere, uw grote naam zij eeuwig lof en eer. U laat het ons elke keer weer verkondigen dat er zaligheid, dat er leven te verkrijgen is bij u. O, wij bidden u, wil o Heilige Geest ons hart ervoor openen en geef toch dat wij u zoeken voor het eerst of opnieuw. Als die bron van het leven, om in u te mogen groeien en bloeien, tot eer van uw grote naam, tot heil van anderen, van onze omgeving in deze tijd. O, laat uw kerk toch een lichtend licht mogen zijn en een zoutend zout in deze wereld. Geef toch, Heere, dat wij niet langs deze dingen heen leven, maar dat we het overdenken, dat we het meenemen, dat we ze bewaren in ons hart en overleggen zoals Maria dat eens deed. Dat we zo vanmorgen aan uw voeten hebben mogen zitten. We bidden u, ga met ons mee. En wilt u ons gebed horen en onze zonden vergeven, ze zijn veel. Als u met ons in het gericht treedt, niemand van ons kan voor u bestaan. Maar, we hebben het vanmorgen nog weer gezien, er is meer. Er is vergeving, altijd bij u geweest. Dierbare zaligmaker, wat hebt u er veel voor moeten lijden. Maar het werk van u, dat bloed van u, o Heer Jezus Christus, dat reinigt toch van alle zonden. Dierbaar bloed, hoor ons en verhoor ons om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 98, daarvan het tweede vers. Dus 98, daarvan het tweede vers, heeft gedacht aan zijn genade. Ontvang biddend de zegen van de Heere die we zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.